Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen in verband met deze week af te leggen huisbezoeken. Dat zal dan zijn op maandagavond bij J. van Markenstein aan de Kaai en bij C. Hartman aan de Vissersdijk. En eveneens op maandagavond bij Nelly Hans aan de Spuistraat en bij Weduwe van der Kooi aan de Waterweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van de derde psalm. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, vers 3. De schriftlezing is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het vierde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 22. 2 Timotheus 4, vers 9 tot en met 22. En we zingen in aansluiting daarop uit de 118e psalm, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. 118, vers 7. 2 Timotheus 4 vanaf vers 9. Benaastig u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Cresens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem na zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten, het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trophimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broederen. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, vinden we in het gelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4 en daarvan de versen 16 en 17. 2 Timotheus 4, vers 16 en 17, waar Paulus schrijft: in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken om hem om zijn zegen te vragen. Heere, wij willen uw naam ootmoedig dank zeggen voor het voorrecht dat wij ook in deze middag op uw dag weer in uw huis bijeen mogen zijn. Wat een zegen is het, Heere, dat gij het ons nog altijd geeft dat een van de dagen der week een dag van rust is. Een dag waarop wij alle dagelijkse bezigheden eens een ogenblik mogen laten liggen om ons met des te meer ijver te geven aan de dingen die gij ons in uw woord bekend maakt en die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Het aardse leven neemt zoveel tijd en slokt zoveel van onze aandacht en onze energie op. En we hebben ook een roeping ten deze. Heere, gij hebt het ook in uw heilige wet laten vastleggen dat wij 6 dagen zullen arbeiden en al ons werk doen. En dat is ook uw wil, dat is ook uw heilig gebod. Maar daar zit dat gevaar aan verbonden en we ontkomen er niet aan, Heere, dat zoveel van onze tijd daarin gaat zitten. En Satan maakt er gebruik van om ons op die manier eigenlijk maar te doen vergeten dat we ook nog een ziel hebben. En dat die ziel geborgen moet zijn. En dat het goed moet zijn als we sterven gaan, goed tussen u en ons. En dan kunnen we wel heel wat bereikt hebben, heel wat gepresteerd hebben, heel wat uren in onze aardse werkzaamheden gestopt hebben. Maar als we schade lijden aan onze ziel, Heere, wat houden we dan straks over? En u weet dat beter dan wij. U weet hoe nodig het is om met de geestelijke dingen werkzaam te zijn. En vanuit dat oogpunt hebt u ons ook deze dag gegeven. Laten wij deze dag dan ook zo gebruiken zoals u hem bedoeld hebt. En laten wij toch inderdaad die kostbare eerste dag van de week gebruiken en benutten om onze geestelijke welstand na te streven, om dat heil te mogen kennen en in de kennis van dat heil te mogen toenemen. Heere, geef dat wij ook in deze kerkdienst uw goddelijke zegen mogen ontvangen. Laat het werk van uw heilige geest in ons midden tot openbaring mogen komen. En geef dat wij in spreken en in luisteren deze ondervinding mogen hebben dat u het nog altijd waar maakt. Als u in oude tijden al beloofd hebt, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Heere, geef dat wij hier ondervinden mogen dat u zo met ons bent. En dat het woord van u een kracht is tot zaligheid. Als wij het met mensenwoorden moeten doen en als het van de inspanning van een dominee afhangt of het luisteren van kerkgangers, dan zal het ons niet ver brengen. Dan levert het geen eeuwigheidswinst op. Maar als gebeurt wat vroeger gebeurde, zoals uw woord dat ons beschrijft, de Heere wrocht mede, Heere, dan zullen we nergens gebrek aan hebben. Dan worden er ook vanmiddag nog mensen tot u getrokken. En dan gaan er nu ook nog over uit de duisternis in het koninkrijk van uw licht. En dan wordt er vanmiddag ook nog voedsel uitgereikt voor hongerigen. En dan is er vanmiddag ook nog steun voor zwakken. En dan is er in de verkondiging van uw woord ook nog bemoediging voor moedelozen. En dan is er ook nog correctie voor dwalenden. Heere, geef wat we nodig hebben. Geef ons uw geest en door uw geest de vervulling van al onze noden. Denk aan hen die u mogen vrezen, Heere, en die verder geleid moeten worden. Wat is er altijd nog veel te leren? En wat hebben we het vaak ook nodig dat 2 of 3 of 4 keer dezelfde dingen wel tegen ons gezegd worden, omdat we zo hard leer zijn. Heere, wilt gij in goddelijk geduld ons op de school van uw geest dat onderwijs schenken dat nuttig en nodig is voor de geestelijke welstand van alle die u vrezen. Denk ook aan hen die u niet kennen. Misschien zijn er daarbij die denken dat ze er wel bij horen bij het volk dat u vreest, maar die zichzelf maar wat wijs maken. Dat is ook een gevaar, heren. En het arglistige hart zal ook in dat opzicht ons een keer opbreken. Als u het niet verhoedt en als u ons niet in tijds tot inzicht brengt dat wij het niet kunnen doen met iets wat we onszelf gegeven hebben, maar dat we alleen gered zijn met die dingen die gij geeft door uw Heilige Geest. Heren, wij bidden van u dat u onbekeerden bekeren wilt en dat u alle die met de rug naar u toestaan om wilt keren. We vragen van u, Heren, dat gij al de arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt. Dat u uw dienstknechten bekwamen en sterken wilt en ze aan wilt gorden met kracht. Dat u helpen wilt bij de bediening van het woord. Want als u daar niet in helpt, nee, Heren, dat is nog niet eens goed gezegd. Als u het niet allemaal doet, als u de woorden niet in de mond legt, en als u geen kracht en wijsheid geeft om de woorden Gods te spreken, wat zullen uw knechten dan moeten beginnen? Dan staan ze ook met lege handen en dan hebben ze ook geen boodschap. Maar als u hen gebruiken wilt als een instrument in uw hand, als u ze gebruiken wilt als uw mond om zo te spreken, Heren, dan zal hun arbeid ook niet ijdel zijn in de Heren. Zegen ze zo. Denk bijzonder ook aan dominee Hofman, die niet in staat is om zijn werk te verrichten. Er is reden tot dankbaarheid als we erop letten dat u hem geholpen hebt tot nog toe en dat u van dag tot dag met uw zegeningen nog zijn leven dat zozeer bedreigd werd hebt willen omringen. Maar wees hem ook verder nog goed en nabij. En zou het nog mogen zijn, Heren, dat u hem straks ook nog wat werk wilt geven in uw koninkrijk. Gedenk hem in deze dagen van beproeving samen met zijn vrouw en ook de gemeente die hij zou gaan dienen, maar waar nog geen mogelijkheid voor bestaat. Wees ook met dominee Baars die elders uw woord verkondigt. Sterk hem ook in de taak die u hem vandaag geeft en bij zijn terugkomst in eigen gemeente. Sterk hem tot al de arbeid waartoe gij hem hier roept. Zegen hem met zijn vrouw en hun kinderen en mogen ze ervaren dat u hen ook tot een zegen wilt stellen. Heren, er is in ons geen verdienste. Wij hebben het alles verzondigd. We hebben geen rechten, nooit en nu ook niet. En als u met ons in het gericht zou treden, dan was het verloren. Maar gedenk ons nog in uw genade. Zie ons nog aan in de Heere Jezus. Vergeef ons om zijnentwil al onze zonden die uw hoogheid schonden. Gedenk ze niet meer. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 27e psalm, het tweede en het zesde vers. Psalm 27, vers 2 en vers 6. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. En want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Het is stil geworden om de apostel Paulus heen. Eenzaam zit hij in zijn kerker in Rome, vooral nadat Demas vertrokken is. En het motief van Demas' vertrek was nou niet zo erg lovend, integendeel. Hij is gegaan, weggegaan, gedeserteerd omdat hij de tegenwoordige wereld had lief gekregen. Een kerkverlater uit de oude tijd al. Iemand die er niets meer in zag, zeker niet in een tijd van vervolging, om de Here nog langer te dienen. De wereld trok, de wereld greep hem vast en hij kon zich en hij wilde zich ook uit de greep van de wereld niet meer losmaken. En dat is voor de apostel Paulus heel wat geweest. Toen zijn er ook anderen weggegaan. Zij het dat die op een andere manier weggingen. Diegenen die genoemd worden in het 10e vers ook, Crescens die naar Galatië gegaan is en Titus die naar Dalmatië gegaan is. Maar zij gingen op zendingsreis. Zij gingen om het evangelie te verkondigen. En toen Paulus hen zag gaan, toen was er aan de ene kant toch wel wat droefheid in zijn hart dat hij hen niet meer bij zich had en dat ze hem in zijn eenzaamheid en in zijn gevangenschap niet meer konden opzoeken. Maar er was ook vreugde in zijn ziel dat terwijl hij gebonden zat, niet meer vrij kon gaan en staan om het evangelie te verkondigen, de Heere intussen anderen in zijn dienst nam, die wel bewegingsvrijheid hadden en die de moed en de lust en de roeping vooral hadden om het evangelie van vrije genade te gaan boodschappen in een wereld in nood. Maar intussen, ze zijn er dus ook niet meer in Rome. Er is alleen nog die Lucas. En daar zijn overigens ook nog wel anderen, maar die bedoelen het niet zo goed met Paulus. En dat heeft hij ondervonden in zijn eerste verantwoording. Hij heeft zich voor de rechters moeten verantwoorden. Ik denk dat dat een soort voorverhoor geweest is, voordat straks nog de definitieve rechtszitting zal plaatsvinden, waar de apostel dan ook het vonnis zal horen. Hij weet dat dat gebeuren gaat. Hij heeft daar al eerder in hoofdstuk 4 van getuigd dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Hij verwacht van zijn rechters geen vrijspraak meer. En dat hangt ook alweer samen met wat hij al eerder van de Here, van de Heilige Geest te horen gekregen heeft. En hij is er ook bereid toe gemaakt, klaar voor gemaakt, om als nodig is om dan zelfs ook zijn leven ervoor over te hebben. Hij acht zijn leven niet dierbaar voor zichzelf. En dat mag de apostel keer op keer ook bevestigd krijgen door wat hij van de Here ontvangt ook in zijn gevangenschap. En vanuit die innerlijke bereidheid om elke weg te gaan die de Here met hem gaan wil, ook vanuit de bereidheid om het leven te eindigen als God hem daartoe roept, mocht hij in het begin van dit hoofdstuk al spreken over: ik word als een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Maar hij klaagt daar niet over, hij treurt daar niet over, hij worstelt daar niet mee. Nee, die periode van worstelingen is achter de rug. Hij mag weten dat hij de goede strijd gestreden heeft en dat hij de loop geëindigd heeft. En dat hij het geloof behouden heeft en dat hem weggelegd is de kroon der rechtvaardigheid. Hij wordt er alleen maar beter van als hij het lichaam der zonde mag afleggen. En als hij straks door zijn Here en Heiland mag worden ontvangen in het vaderhuis met de vele woningen. En als de Here tot hem zal zeggen: komt in, gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk. Dat is geen verlies voor Paulus, dat is winst. Zover is hij gebracht en zover is zijn ziel aan de Here en aan de dienst van de Here verbonden. Maar intussen, tijdens dat voorverhoor, heeft hij van de Here ontvangen wat hij in die omstandigheden nodig had. Hoe ging dat in dat voorverhoor? Nou, Daar krijgt hij getuigenis vanaf in het 16e en 17e vers. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Ze hebben me allemaal verlaten. Er waren wel getuigen die in het getuigenbankje stonden, maar die stonden daar om Paulus te beschuldigen. Maar er waren geen, zoals dat dan heet, getuigen à décharge, die andere getuigenissen voor de apostel uitspraken, getuigen om zijn onschuld te bewijzen. Die waren er niet. Wel werd er belastend materiaal tegen hem op tafel gelegd. En één die daar heel sterk in was Alexander de kopersmid. Paulus zegt van hem in vers 14, hij heeft mij veel kwaad betoond. Die Alexander wordt ook eerder genoemd in het eerste hoofdstuk, en daar wordt hij genoemd als een afvallige. In 1 vers 20, maar dan is het de eerste brief van Paulus aan Timotheus, in 1 vers 20, daar staat onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. En dat is dan zo iemand die schipbreuk geleden heeft van het geloof, die het goede geweten en het geloof verstoten hebben. Deze Alexander was dus goed op de hoogte van het woord van de Heere, van de dienst des Heeren. Deze Alexander was iemand die er heel dichtbij gestaan heeft, die er misschien ook wel in meegedaan heeft, die net als een Demas de gedaante van godzaligheid had. Maar waarom, ik weet het niet, maar hij is tegen het evangelie ingegaan. Hij heeft er aanstoot aan genomen. En hij heeft het geloof dat hij eerst beleden had verloochend, afgelegd. Hij heeft er schipbreuk van geleden. En deze afvallige, kopersmid was hij van beroep, maar dat doet er verder niet toe. Deze afvallige heeft de apostel Paulus heel wat kwaad berokkend. Deze afvallige heeft beschuldigingen ingebracht tegen de apostel. En hij kon dat misschien nog beter doen dan een ander, omdat hij zo dicht bij het vuur gestaan had. En het zal wel gegaan zijn zoals dat in die dagen meer gebruikelijk was. Dat de boodschap die de apostel bracht beschuldigd werd van revolutionaire tendensen. Zo deden ze dat ook in Thessalonica. Dat de apostel daar beschuldigd werd dat hij een leer bracht die de mensen in opstand probeerde te brengen, omdat het over een andere Here, een andere Kurios ging dan de Heer in Rome. Het zal wel zijn gegaan zoals dat altijd gegaan is. Men had begrepen in de prediking van Paulus dat als je de enige ware God beleidt, dat je dan af moet rekenen met al die andere goden. En die andere goden die waren op de een of andere manier verbonden met het welzijn van het Romeinse Rijk. En verloochening van die goden betekende dat je staatsgevaarlijk was. En zo zal Alexander wel allerlei beschuldigingen hebben ingebracht die het de rechters eigenlijk mogelijk moesten maken om Paulus te veroordelen. En zo klonken daar in de rechtszaal allerlei aantijgingen tegen de knecht des Heren en tegen het woord des Heren. En toen heeft Paulus naar links en naar rechts gekeken of er nog anderen waren die naar die rechtszaal gekomen waren met de bedoeling om, als ze daar de gelegenheid voor zouden hebben, een goed woord voor de apostel te spreken. En nog meer, een goed woord voor de koning, voor de Heere Jezus Christus. Er waren er toch in Rome die ervan wisten dat de prediking van het evangelie in hun leven tot zegen was geweest. Er waren er bij die gemeente, er waren er onder de speciale vrienden van Paulus, die toch konden zeggen dat de boodschap die de apostel bracht helemaal niet bedoelde om mensen tegen de keizer in Rome in opstand te brengen. Maar die de mensen bedoelde te brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Er waren er die toch uit hun eigen leven ook konden zeggen wat een zegen het woord van de Heer als het toegepast wordt door de Heilige Geest brengt. En wat een verandering er dan tot stand komt in het leven van een mens. En dat een mens dan pas tot zijn bestemming komt als hij zijn God en Maker weer leert kennen en vrezen en eren. Ja, die waren er. Maar ze waren niet aanwezig toen Paulus zich verantwoorden moest. Waarom niet? Ach, laten we ze hen niet hard vallen. Ze waren er niet omdat ze de moed niet hadden. Niet durfden. Ik zei, laten we hen er niet hard over vallen, want wij weten nauwelijks wat het betekent om in zo'n tijd te leven als deze mens. Tijd van vervolging. Een tijd waarin ze hun leven niet zeker waren. Er kon zomaar van alles gebeuren. Dat zie je toch aan Paulus. En dat was ook al met anderen gebeurd. Gevangenneming. Veroordeling. En dan moet een mens toch wel begiftigd zijn met een bijzondere moed en een bijzondere ondersteuning. Dan kun je toch niet in eigen kracht naar zo'n rechtszaal gaan. En zo kwam het dat ze niet durfden. Vrees, angst. En Paulus neemt het ze ook niet kwalijk. Hij is er wel diep bedroefd door geweest. Het klinkt ook wel als een klacht. Als wij in het 16e vers lezen in mijn eerste verantwoording. Is niemand bij me geweest. En toen hij zag dat die bank daar, waar normaal de getuigen na décharge zaten, leeg was. En dat die plek onbezet bleef. Toen heeft hem dat toch wel wat gedaan. Toen was er toch wel verdriet en smart in zijn ziel. En hij kon dat op dat moment toch ook niet allemaal verwerken. Maar hij kon het wel begrijpen. Begrijpen omdat Paulus ook zichzelf kende. En hij weet dat een mens niets bezit als hij het niet eerst van God krijgt. Paulus heeft het geweten, ook uit eigen ervaring, dat je op prinsen niet moet vertrouwen. En dat de hulp van een mensenkind ijdel is. En toen de apostel over zijn eerste teleurstelling heen was, dat er niemand gevonden werd uit zijn intieme vriendenkring of uit de gemeente van Rome. En toen heeft hij met des te meer overtuiging zijn hulp gezocht bij Jacobs God. En hij heeft het tegen zichzelf ook gezegd, Paulus, je moet het ook niet van mensen verwachten. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En hoe ging het toen? Toen de apostel daar alleen stond, wel zijn beschuldigers en wel de snerpende en de goddeloze beschuldigingen tegen hem en tegen het woord dat hij bracht en tegen de heren van dat woord. Hoe ging het toen met Paulus? Ach, toen heeft hij ondervonden dat het niet te vergeefs is om op God te vertrouwen. Je mag ondersteboven gaan en teleurgesteld worden als mensen nog je toevlucht zijn. En als je denkt van hen te moeten verwachten, zelfs van goede vrienden, zelfs van kinderen Gods. Maar iemand die het mag leren om op de Here te steunen, die verrekent zich niet. Toen heeft Paulus ondervonden dat de Heer Jezus niet te vergeefs gezegd heeft. In die belofte, toen hij zei dat de mens als hij voor zijn rechters geleid wordt, niet eens van tevoren hoeft te overdenken wat hij zeggen, wat hij spreken zal. Want het zal u in die uren gegeven worden. Spreek dat. En dat heeft de apostel toen mogen doen. Wat een God heeft het volk des Heren toch. Dat volk zegt daar maar niet zoveel goeds van. Steek hen maar niet omhoog. Paulus zegt, ze hebben me allemaal verlaten. En als je op hen rekent, zelfs op dierbare kinderen Gods, dan zijn ze er op het beslissende ogenblik niet. Maar wat een God heeft dat volk. Hij stelt ze nooit teleur. Hij laat ze nooit aan hun lot over. En toen de apostel daar alleen stond, toen kon hij van die God een goed getuigenis geven. En toen kon hij dat evangelie met vrijmoedigheid spreken. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Bekrachtigd waartoe? Wel, om daar het woord te verkondigen. Toen is de rechtszaal een kerkzaal geworden. En toen heeft de apostel mogen getuigen, niet alleen van de hoop die in hem is, maar vooral mogen spreken van het voorwerp van het geloof, de Heer Jezus Christus. Toen is zijn mond vervuld met het evangelie van Gods genade in Christus. Paulus werd ervan beschuldigd dat het staatsgevaarlijk is om de Heer Jezus te belijden en dat de godsdienst die hij predikte een godsdienst is waardoor het Romeinse Rijk in verwarring zou zijn gebracht. Maar Paulus kon met de schrift in de hand aantonen dat dat lastertaal is, dat dat taal is die door de duivel is ingegeven. En toen heeft hij daartegenover verkondigd wat het evangelie dan wel is. En de rechters en de getuigen en Alexander en het publiek dat aanwezig was, denk ik even aan de mogelijkheid dat er toen ook een publieke tribune was. En wie daar verder ook maar bij zijn geweest. Ze hebben de woorden van de levende God kunnen horen. Ze hebben de boodschappen, dat hadden ze nooit verwacht toen ze erheen gingen. Ze hebben de boodschap van Gods vrije genade gehoord. En daar in die rechtszaal heeft geklonken de naam van de Heere Jezus. De enige naam die tot zaligheid gegeven is. En zou de apostel zo bekrachtigd door de Heere daar zich ook niet getrouw gekweten hebben van zijn taak en zich vrijgemaakt hebben van het bloed van alle die naar hem luisterden? En zou de apostel, die dat toch in zijn levensdevies geschreven had, ook in die rechtszaal niet gezegd hebben: laat u met God verzoenen? Op een ongedachte manier heeft de apostel gelegenheid gekregen om goed van God te spreken. En Gods woord keert nooit ledig tot hem weder. Het zal altijd doen al wat hem behaagt. En de eeuwigheid zal openbaren wat ook die prediking daar in de rechtszaal gedaan heeft. Terwijl die getuigenbank waar Gods kinderen hadden horen te zitten leeg was. Je hoeft het evangelie niet te geloven omdat Gods kinderen zo geloofwaardig zijn. Mensen zeggen dat wel eens. Die kerkmensen, die deugen niet. En dat wordt dan gebruikt als een argument om ook te zeggen, eigenlijk het evangelie deugt niet. Nou, als Paulus zo gedacht had, dan had hij daar niet eens één woord uit kunnen brengen. Maar de geloofwaardigheid van het evangelie, die ligt in het evangelie zelf en in de God die het gegeven heeft. Ja, wonderlijke wegen. En de apostel heeft er Gods hand in gezien. De apostel heeft, en daarom schrijft hij het ook aan Timotheus, de Heere erin ontmoet. De Heere heeft mij bijgestaan. En zo is hij, en zo heeft hij het zelf ondervonden daar, dat verblijf in die rechtszaal met die boze rechters die op zijn ondergang loerden en met die getuigen die hem beschuldigden en die hem het liefst vandaag nog aan de galg zagen hangen. Zo heeft hij het ervaren, dat is het hol van de leeuw, dat is nog dieper, nog erger, nog verder, de muil van de leeuw geweest. Hij heeft zichzelf als een zwak en nietig mensenkind, als een prooi gezien van de leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou verslinden. En hij heeft zichzelf al gezien als het ware in de muil van die leeuw. En nog een ogenblik en hij zou verslonden zijn. Maar nee, niet zolang God leeft. Paulus, God, niet zolang ze zaligmaker er is, die gezegd heeft, ze zullen niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En Paulus heeft het ondervonden. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Daar zitten een aantal lessen in, gemeente, zoals we deze tekst met elkaar mogen lezen. Deze ervaring van Paulus bijna aan het eind van zijn leven. Hij weet verder ook niet hoe het gaan zal en hoe lang het nog duren zal voordat hij weer voorgeleid zal worden. Maar dit heeft hij toch meegemaakt. En opnieuw is bewezen, God is getrouw. En zijn woord is de waarheid. Wat leren we hieruit? Drie dingen. In het leven van Gods kinderen ontbreken de teleurstellingen niet. Dat klonk als een klacht. Ze hebben mij alle verlaten. Als je dat zo schrijft, dan doe je dat in een gevoel van teleurstelling. Niemand is erbij geweest toen Paulus daar alleen stond. Dat was ook erg. Om zoiets te moeten ondervinden, heb je pas Demas zien vertrekken. En dan hoop je op een paar die er nog zijn en die laten het ook afweten. Dat is ook erg. Zulke teleurstellingen. Dat ook broeders, die nog echt broeders zijn ook. Niet zomaar alleen als een kerkelijke aanspreektitel genoemd worden, maar die nog echt broeders zijn, met wie je toch de band van het waarachtige geloof hebt. Met wie je toch wel eens dingen meegemaakt hebt die onvergetelijk zijn. En waarin je harten in elkaar smolten. Maar dat broeders het dan ook laten afweten. Mensen op wie je meende te kunnen steunen. Dat die kennelijk ook geen moed en geen kracht meer hebben. Ja, zulke teleurstellingen zijn er en dan zijn er daarnaast nog vele andere en andersoortige teleurstellingen. Het leven van een kind des Heren, zoals Paulus was, is er soms vol van. Dat het heel anders gaat dan je hoopte. En een mens moet soms ook een hele hoop kwijt. En een mens moet soms ook heel veel verliezen. En dan brengt God je in de crisis en dan brengt de Heer je in de storm. En dan maak je kennis met de raadselen van het godsbestuur. Waartoe dient dat dan allemaal? Waarom moest Paulus dit nou ook nog meemaken? Hij had het al eens eerder geschreven. Had hij dat in zijn leven nog niet genoeg meegemaakt? Schipbreuk geleden. Gegeeseld, een paar keer, gestenigd en voor dood achtergelaten, in allerlei gevaren geweest, alles eerder in de gevangenis gezeten, het verlies van Demas meegemaakt. Was dat nou nog niet genoeg? Moet het er dan nog dieper door in het leven van deze apostel? Is bijna aan het eind van zijn leven, gaat God hem nu nog een keer en nog weer beproeven. Waar dient dat toch voor? Wat is het nut daarvan? De Heere heeft met alles wat hij in het leven van de zijnen doet, ook met de beproevingen, met de teleurstellingen, met de louteringen, met de kastijdingen, één doel voor ogen. Zij moeten zijner heiligheid deelachtig worden. Of anders gezegd, zij moeten meer en meer gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Dat heeft God op het oog in het leven van al zijn volk. Niet hun aardse welvaart, niet hun gezondheid, niet hun uitreddingen. Dat komt allemaal op de tweede plaats. Daar is God niet onverschillig tegenover. Oh nee, dat mogen Gods kinderen bij tijden ook getuigen als zij kunnen spreken van uitreddingen en van gebedsverhoringen. Ook in het natuurlijke. Maar het komt wel op de tweede plaats. Waar de Heere in de eerste plaats op bedacht is. Dat is dat in het leven van zijn volk en kinderen het beeld van zijn lieve zoon zichtbaar zal worden. En daarom geeft hij hen ook gemeenschap aan zijn lijden. En daarom moeten ze ook met hem vernederd worden. Zijn voetstappen drukken. Heeft de Heere Jezus dat niet gezegd? En dat gold voor Paulus net zo goed als voor een ieder die de Heere mag vrezen. Indien iemand mij volgt, indien iemand mij gehoorzamen wil, laat hij zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Ziet u dat beeld van de Heere Jezus in Paulus niet oplichten? Kijk, zoals het met Paulus gegaan is hier voor die in die rechtszaal. Zoiets, nog veel dieper, nog veel dieper heeft de Heere Jezus datzelfde ervaren. Daar waren ook mensen als Alexander, de kopersmid. Die probeerden hem veel kwaad te betonen. En er werden allerlei beschuldigingen tegen hem ingebracht toen hij voor zijn rechter stond. En wie nam het toen voor hem op? Als er ooit één gezegd kon hebben wat Paulus hier zegt, dan is hij het geweest. Zij hebben mij allen verlaten. Voordat Paulus ondervond wat dat was, wist de Heere Jezus dat al. En hij had ze zien gaan toen de herder geslagen werd, de schapen verstrooid werden. Hij had het ook al eerder gezien in de geest en het op grond van wat hij zag in zijn geest ook gezegd, voorzegd. Ge zult allen aan mij geërgerd worden en ge zult allen van mij vluchten. En hij wist het van tevoren. En toen heeft zijn ziel er al onder geleden. Petrus verloochening. Ze hebben mij allen verlaten. Maar het ging voor hem nog veel dieper dan dat het voor Paulus ging. Want als hem dat overkomt, dan overkomt hem dat als de meester. En als het Paulus overkomt, dan overkomt het hem als de discipel. En daar is verschil. Als het Christus overkomt, dan overkomt het hem als de borg. En dan is het maar niet alleen. Zij hebben mij allen verlaten. Maar dan is het voor hem ook. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Paulus kan schrijven, de Heere heeft mij bijgestaan. Maar er was een periode in het leven van de Heere Jezus Christus dat hij dat niet meer schrijven kon. Toen hij uiteindelijk aan het vloekhout van Golgotha hing, toen was daar niet meer, de Heere heeft mij bijgestaan. Nee, integendeel, toen trok alles donker om hem heen en toen moest hij neerdalen ter helle. En toen was er voor hem zelfs geen toegang meer. In al de nood van zijn ziel en de angsten van zijn hart bij zijn Vader in de hemel. Dat heeft Paulus nooit meegemaakt en dat maakt niemand van Gods kinderen mee. Je kunt er wel eens bang voor zijn als de golven aanrollen. En als je van binnen overtuigd wordt meer en meer van de verdorvenheid. En als Satan gereed staat om je ziel te bespringen. Dan kun je wel eens bang zijn voor wat nog gebeuren kan. Maar dat gebeurt nooit. Dat de Heere ooit zichzelf geheel en al van zijn volk terugtrekt. en dat hij ze aan hun lot, dat hij ze ook aan hun eeuwig verderf prijs geeft. Nee, nee, de Heer Jezus is voor hen in het gericht geweest. Maar Paulus krijgt er wel wat van mee, van dat lijden van Christus. Hij vervult wel, zoals hij in Colossense 1 schrijft, de overblijfselen van het lijden van Christus in zijn vlees. Paulus wordt wel met Christus mee gekruisigd. En dan moet hij wat kwijtraken. En dan moet hij heel wat kwijtraken, opdat hij gelouterd, gereinigd zou worden. En het is met het oog daarop dat die getuigenbank leeg bleef. Dat verontschuldigt die christenen in Rome niet. Dat is weer een heel ander hoofdstuk. Maar om Paulus meer en meer Christusbeeld te laten vertonen, daarom kon hij van niemand iets verwachten. En daarom stond hij er alleen voor. Nee, niet alleen. Maar wel wat menselijke hulp betreft alleen. En toen is opnieuw in zijn leven iets van dat beeld van Christus gaan opglanzen. We lazen het toch? Het worden hun niet toegerekend. Dat is het beeld van Christus immers. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar dienen dan de beproevingen voor. Daar zijn de teleurstellingen voor. Opdat ze het zouden leren Christus na te wandelen. Hem gelijkvormig te zijn. En zo heeft de Heer Jezus zichzelf gestalte gegeven. Hij was allang van de aarde verhoogd. Hij zat aan de rechterhand van zijn vader, onbereikbaar voor zijn vijanden. En toch was hij daar in die rechtszaal. En toch is hij daar als Paulus een brief schrijft. En toch is hij daar als vandaag die brief van de apostel Paulus na zoveel eeuwen nog open voor ons ligt. Christus is hier. In zijn apostel. Hij maakt zichzelf heerlijk in de bediening van die apostel. Hij maakt zichzelf heerlijk in de vruchten van de geest die hij in het leven van deze apostel laat rijpen. Vergevingsgezindheid. Vader, vergeef het hun. Het worden hun niet toegerekend. En hoe leerde de apostel dat? Ik sterf alle dagen, schreef hij. Altijd de doding van de Heer Jezus in mij omdragende. En zo kwam die reinigende kracht van het werk van de Heilige Geest tot openbaring. Zo was het snoeimester in. En waarom? Opdat hij meer, opdat hij veel vrucht zou dragen. En vrucht dragen, dat is op een andere manier hetzelfde zeggen als Christus beeld vertonen. Zijn er ook in uw leven, kind des Heren, teleurstellingen en beproevingen waar je mee vastloopt en waar je geen raad mee weet en waar je tegenslagen op gebied van ziekte en gezondheid, tegenslagen in je gezinsleven? En misschien nog wel doornen in het vlees en engelen des Satans die met vuisten slaan en beschuldigingen in het geweten. Oude zonden die je dacht al lang kwijt te zijn, die weer oprijzen. Benauwdheden in het binnenste, wat het dan ook maar wezen kan. Wat bedoelt God ermee? Wat bedoelt de Heer ermee als je meer en meer moet leren ook van mensen je vertrouwen af te trekken? Wat bedoelt God ermee als je in je bestaan meer en meer moet gaan ondervinden dat je het van mensen ook niet hebben moet? Is dat om je moedeloos te maken? Nee, maar om je des te meer terug te werpen op die God die leeft en aan uw ziel het leven geeft. Om u des te meer van alle gronden en van alle leunsels en steunsels af te brengen. En te steunen op niemand anders dan op die borg en zaligmaker die de pers alleen getreden heeft. En om door dat werk van Gods geest aan hem gelijkvormig gemaakt te worden. Dat zoekt God bij al de zijnen. Hij wil ze waarlijk christenen hebben. Dat wil zeggen mensen die bij Christus horen. En daarin wordt hij immers verheerlijkt. Daarin wordt God groot gemaakt. Als hij dat mag gaan ontdekken, het beeld van zijn zoon in dat volk. Maar laten er dan inderdaad veel beproevingen en tegenslagen zijn in het leven van Gods kinderen. Maar het tweede wat we hieruit leren is dat de Heere zijn volk nooit in de steek laat. Tegen al hun verwachtingen in soms. En tegen al hun wanhoopsgedachten in. Hey, de Heere laat zijn volk nooit in de steek. En dat is een wonder. Wie was Paulus? Dan moet je hem eens van een andere kant bekijken. Niet alleen als die getrouwe getuige die daar stond, onverschrokken en onbevreesd, te midden van mensen die hem met boze blikken en vijandige gedachten aankeken. Maar dan moet je hem eens zien als degene die al eens eerder aan Timotheus geschreven heeft, dat hij de voornaamste der zondaren is. Dat zegt hij ook. En dan moet je hem eens zien als degene die in Romeinen 7 gesproken heeft over zichzelf en van zichzelf gezegd heeft, ik ellendig mens, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, kijk, dat doe ik. Dat is nou mijn leven. Is het dan geen wonder, een onbegrijpelijk wonder, als zo iemand zeggen kan, de Heere heeft mij bijgestaan. Waarom deed God dat? Dat is niet omdat Paulus zo'n trouwe dienstknecht was. Dat is niet omdat Paulus zijn hele leven in de dienst van de Heere besteed had. Dat is niet omdat Paulus er zoveel voor verdragen had. Dat heeft hij allemaal. Maar als Paulus de balans opmaakt, dan zegt hij, ik heb alleen maar gedaan wat ik schuldig was te doen. Ik ben ook niet meer dan een onnutte dienstknecht. Waarom deed God het? Toen en daar en op zoveel andere momenten in zijn leven. De Heere heeft mij bijgestaan. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij hem bezoekt? Wat was dat bij Paulus? Bij degene die zichzelf de voornaamste der zondaren moet achten. En die niet waard is om een apostel genaamd te worden. Omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Wat was dat? Wat zat daarachter? De Heere heeft mij bijgestaan. Kijk, dat is het eeuwige wonder al. Dat de Heere hem van eeuwigheid gekend heeft. En dat hij hem getrokken heeft met koorden van goedertierenheid. Het lag van eeuwigheid al vast. In het besluit dat God in zijn welbehagen genomen heeft. Om deze Saulus van Tars, een eerst vervolger der gemeente. Blazende dreiging en moord tegen degene die van Christus zijn. Om zo een toch lief te hebben. En hij heeft hem getrokken. En hij heeft hem aan zijn dienst verbonden. En als de Heere dat eenmaal doet. Als de Heere dat eenmaal doet. Dat hij een mens uit de duisternis trekt. En hem overbrengt in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Dan laat de Heere zo iemand nooit meer los. Ja, ze kunnen zelf wel eens bang zijn dat er niks van terecht komt. En daar hebben ze, ziende op de omstandigheden, vaak nog allerlei redenen toe. Ook om dat te denken en te geloven en te vrezen. Maar God verandert niet. En Gods liefde voor zijn volk verandert niet. Kijk eens, toen de Heere met Paulus begon, wist hij al wat maaksel hij was. En wist hij al dat Paulus van zichzelf nooit zo hoog zou kunnen opgeven. En dat Paulus ook aan allerlei geestelijke gevaren blootstond. Als hij een bijzondere openbaring van de Heere gehad heeft. Dat hij opgetrokken is in de derde hemel en dat hij daar dingen aan schouwt heeft die hij niet eens onder woorden kan brengen. Dan heeft Paulus dat ontdekt in zijn leven, maar de Heere wist het van tevoren al. Dat het gevolg daarvan voor Paulus wel eens zou kunnen zijn dat hij nou hoogmoedig zou kunnen gaan worden. En zichzelf zou gaan verheffen. De zaden van alle boosheid lagen ook in zijn hart. Maar dat heeft de Heere niet weerhouden om toch in ontferming op deze mens neer te zien. En daar ligt het dan tegelijkertijd in vast. Zulken zal de Heere niet begeven. Zulken zal de Heere nooit verlaten. En staat Paulus alleen voor zijn rechters. Maar de Heere is erbij. En dan gaat een ander alleen sterven. Maar de Heere is erbij. En dan wordt een derde tijdens zijn leven hevig aangevochten. Als de boze als het ware losgelaten wordt. Met allerlei wapens van list en van geweld. En hij is bang nog een keer om te komen in de hand van Saul. Maar de Heere is erbij. En dan kun je geen situatie bedenken. En dan kun je geen moedeloosheid bedenken. En dan kun je geen duisternis bedenken. En dan kun je geen nacht bedenken. En dan kun je geen storm bedenken. Maar de Heere heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. God staat voor zijn eigen werk, dus ook voor zijn eigen volk in. En dan gaat het niet om kwaliteiten van dat volk, want zoek maar niet naar deugden of kwaliteiten. Dan speelt alleen dit ene mee. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Is dat geen troost? Paulus mocht het bij vernieuwing ondervinden. En er zijn in het leven van Gods kinderen van die momenten dat ze het ondervinden mogen. Dat de Heere hen er de bevinding van geeft. Dat is nog wat anders, dat is nog wat meer, dat gaat nog heel wat dieper dan wanneer je die belofte hebt. Die ligt daar voor al Gods kinderen. Ik zal u niet begeven, dat maakt de Heere heus wel waar voor allemaal. Maar het is nog wat anders of je dat daadwerkelijk en in de praktijk mag beleven en bevinden. Paulus wist dat ook. Maar toen hij het in de rechtszaal ondervond en toen zijn mond daar open kon gaan, en toen hij mocht getuigen van de hoop die in hem is, en toen hij mocht spreken ook tot die rechters en tot die vorsten, laat u met God verzoenen, o rechters, wil de wet der wijsheid horen. Toen ondervond hij het. En vanuit die ervaring mag hij aan Timotheus schrijven. De Heere heeft mij bijgestaan. Kijk, dat is het. Hij is krachtiglijk bevonden. Een hulp in benauwdheden. Dan is je geloof en je geloofsleven geen theoretische geschiedenis meer. Maar dan is het leven en werkelijkheid. Kent u het zo? En dan is er nog een derde les. De zaak van Gods koninkrijk gaat door, ondanks alle verzet dat er tegenop komt. Maar dan was alles erop gericht om de mond van Paulus te sluiten en het werk van God af te breken. Satan had al wat successen behaald in die tijd. Demas, een prediker van het evangelie, hij had nou andere bezigheden. En hij dacht er niet meer aan om het woord van God en het evangelie van Christus te verkondigen. Die Alexander, die heeft hij weer helemaal in dienst. De duivel. Alexander was een tijdje lang aan de andere kant gaan staan. Maar hij is weer terug in het kamp van de vijand. Een afvallige, een schipbreukeling, wat het geloof betreft. En nu is hij door de duivel ingehuurd om felle argumenten te gebruiken tegen het evangelie. En hij weet waar hij over spreekt, want hij heeft er zelf bij gehoord. De zaak van Satan staat sterk daar in die rechtszaal. Vooral als dan ook nog een keer die ene bank leeg blijft en er niemand komt om voor Paulus het op te nemen. Het is bijna gebeurd. Nog even, en de apostel wordt ook tot zwijgen gebracht. En dan toch blijkt de zaak van het koninkrijk Gods door te gaan. Ook al staat dat op dat moment erg kritiek. Maar de Heere zorgt ook voor zijn eigen werk. Veel kan er tegenop komen. Veel wordt er vandaag ook tegen het evangelie ingebracht. Met openlijk geweld en verzet wordt het woord van God belachelijk gemaakt. Langs andere wegen wordt het evangelie ontkracht, doordat er bepaalde wezenlijke elementen van dat woord van God worden weggehaald en er een halve boodschap, een half evangelie gepredikt wordt. Maar doet er allemaal niet toe. De duivel die kan van alles en nog wat proberen. En hij kan ook nog successen behalen. En het kan hem allemaal nog meezitten ook. Zeker in een tijd als de onze. Maar er komt toch openbaar dat het werk Gods niet gebroken kan worden. Daar had Gamaliel wel gelijk in. Toen hij zei, als het uit God is, dan kunnen wij het niet breken. Hij had dat begrepen. Als het uit God is, dan kan geen mens het breken. Dan kan geen duivel het breken. Dan kan de ganse macht van de hel het niet breken. We kunnen wel eens bezorgd zijn en zeggen, zal er in het jaar 2000 ook nog een kerk zijn? Nou, dat hangt niet van ons af. En dat hangt ook niet van onze jonge mensen af. Ik hoop dat er velen zijn die voor de Heere en voor zijn dienst mogen kiezen. En ik hoop dat ze er allemaal bij horen, ook uit de gemeente hier. Dat ze de goede keus mogen doen, want er is geen beter leven dan een leven met en voor de Heere. En er is geen groter geluk dan wanneer je weten mag, hij zag op mijn Heer. Maar het hangt niet van ons af of het werk van de Heere voortgaat. God staat daarvoor in. En we hoeven geen vrees te hebben. Ja, die kerk des Heren die kan wel eens klein worden. En die kan wel eens uitgedund worden. En het getal van de ware vromen dat kan wel eens als tot niet ineens schrompelen. Elia die werd ook moedeloos toen hij niet eens meer wist dat er 7000 waren. Hij dacht dat hij alleen was. Maar 7000 is ook nog niet zoveel. Op zo'n heel volk gerekend. Maar de Heere gaat toch verder. Al spant alles samen. Als God spreekt, dan moet iedereen zwijgen. En als de Heere zich aangort tot de strijd, dan zal hij zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen sneuvelen. Ja, ook dat. Maar in zijn grote genade behaagde de Heere om als hij zich aangort tot de strijd zijn vijanden ook wel eens niet om te brengen onder zijn gerichten en onder zijn oordelen, maar hen te doen vallen voor hem neer. Niet achterover, maar voorover. Zodat ze smekelingen worden aan de troon der genade. En dan gaat het zoals het met Paulus ging. En wie had dat nou verwacht? Paulus, en toch haalt de Heere het uit zijn mond. En haalt de Heere het uit zijn hart. De bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gij, vraagt hij aan de Heere Jezus, die hij vervolgde, die hij haatte. En nu vraagt hij, ziet u dat genade overwint? Ziet u dat genade zelfs het hardste hart kan verbreken? Ziet u dat genade zelfs een verstokte zondaar op de knieën kan brengen? Ziet u dat genade ook een onwillige en een weerbarstige jongen die nou echt niet wil, die heel wat anders in zijn hoofd heeft als levensvulling, toch in zijn dienst kan nemen? Ziet u dat genade ook een zondaar die al 80 jaar onder de waarheid geleefd heeft. En altijd nog met een gesloten hart, misschien wel met een hoop rechtzinnigheid erbij, maar met een gesloten hart voortleeft. Dat genade zelfs ook nog zo iemand op de stramme knieën kan krijgen. Zodat we gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Oh nee, niemand kan de voortgang van Gods koninkrijk in de weg staan. En dat moet ons dan maar bemoedigen, en dat mag ons ook bemoedigen, ook in een tijd als deze. Dat is nou ook de werkelijkheid voor ieder die God persoonlijk mag vrezen. Waar de Heere begonnen is, ik zei zo pas, daar zal de Heere de werken zijner handen niet laten varen. De Heere heeft mij bekrachtigd, zei Paulus. Hij zal ze niet begeven en hij zal ze niet verlaten. En dan komen er van die momenten dat de vorst der duisternissen toch lijkt te winnen. En zoals bij David, ik kom toch nog een keer om. En David had de belofte dat hij koning zou zijn. En David had de herinnering aan de zalfolie op zijn hoofd. En David had de herinnering aan bijzondere uitreddingen en aan krachten die de Heere hem verleend had toen hij Goliath ging bestrijden. En de uitredding die God gegeven had. En de gebedsverhoring en de geloofsbekroning toen hij de vijand tegemoet ging in de naam met de naam des Heeren. En dan zegt diezelfde David, zoveel goeds van de Heere ondervonden. Ik kon ervan getuigen, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En zover kan het dan gaan in een mensenleven, dat hij zegt, nou kom ik toch nog een keer om. Met de belofte, ja, maar daar heb ik geen houvast meer aan. En met de uitreddingen des Heren, daar kan ik niet meer mee leven. Daar kan ik niet meer op steunen. Maar wat David, wat God toen gedaan heeft en wat hij daar gedaan heeft, joh, dat is waar, dat is waar. En mijn ziel hunkert ernaar en verlangt ernaar dat de Heren het zou verlevendigen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, maar dan zal het nu toch opnieuw moeten gebeuren. Want anders kom ik nog een keer om. Jawel, zo kan de vrees oprijzen in de ziel. Maar het gebeurt heus niet. Want Gods werk is onverwoestbaar. Als het er niet is, dan kan er best wat zijn wat erop lijkt. Als het waarachtige geloof er niet is, dan kan er best een tijdgeloof zijn. En dat lijkt soms heel, heel erg op het echte. Maar dat verdwijnt. Dat kan er niet tegen. Dat komt om. Demas, Alexander, die schipbreukeling, een schip op het strand, een baken in zee. Ook voor vandaag, voor velen die met de schijn tevreden zijn, daar hou je het niet mee vol. Dat wordt wel afgebroken. Dat werpt de Heere om. Dat koninkrijk van onze eigen gerechtigheid en van onze eigen vroomheid en van onze eigen godsdienst als het meer niet is. Maar wat overeind blijft, dat is dat gebouw dat hij bezig is te bouwen. En wat overeind blijft, dat is dat werk dat hij bezig is te doen. Dat kan aangevochten worden, verwacht nou ook niet anders in deze wereld vol vijandschap en boosheid. En al wat in de wereld is, dat is niet uit de Vader. Dat is niet uit God. En omdat het uit God niet is, kan het ook het volk Gods niet verdragen. Verwacht niet anders. We moeten door vele verdrukkingen ingaan. Satan, laat u niet met rust als u waarlijk aan zijn kant, aan Gods kant mag staan. Maar geen nood. We komen er wel door. God staat ervoor in. Geen nood. De Heere begeeft de zijne niet. Zijn werk komt wel af. Als je maar weten mag dat je bij hem hoort, staat hij voor de rest in. Amen. Psalm 73, vers 12. Laten wij samen danken. Heren, we willen uw grote naam nogmaals aanroepen. En u met name om uw naam ook te danken. Voor wat u ons vanuit uw goddelijk woord hebt willen geven. Wat u tot ons wilde spreken, waarmee u ons wilde onderwijzen. Wat zijt gij toch een goed en een getrouw God voor al de uwen, heren. Niet dat zij daar recht op hebben, niet dat ze dat hebben verdiend. Want ze hebben ook uw gunst en uw trouw verzondigd. Maar gij zijt trouw aan uzelf en aan uw eigen woord. En gij laat nooit varen de werken uwer handen. Heer, en daar ligt het dan veilig voor allen die u vrezen. Daar lag het voor Paulus veilig. Hij ondervond het in de rechtszaal. De Heere heeft mij bijgestaan. Dat lag voor Paulus vast. Daarom kon hij het ook zeggen. Voorts is me weggelegd de kroon. En dat ligt voor al uw volk vast. Heere, daar ligt het veilig in uw handen. Wij kunnen het vaak niet bezien. Integendeel, wat we zien en wat we meemaken en waar we voor vrezen, dat is vaak zo anders. Dat is vaak zo ontmoedigend, dat is vaak zo zorgwekkend. In onze eigen levens, de zonde die maar niet ten onder gebracht wordt, de boosheid die er altijd weer is, het ongeloof waar we nooit meester over zijn. Als we naar onszelf kijken, heren, wat komt er van terecht? Als we naar de kerk kijken, wat komt er van terecht? Dan trekt de wereld aan en dan golven de golven van ongeloof en ongerechtigheid over ons heen. En toch, heren, er is geen reden om te vrezen. Want uw woord staat vast en uw rijk zal komen. En uw trouw weet van geen wankelen. En uw liefde is zelfs van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Heren, bemoedig uw volk ermee. En geef dat ze er wat van weten, wat van ervaren in de beprovingen en in de teleurstellingen, in de aanvechtingen en de bestrijdingen. Wat Paulus kon zeggen, de Heere heeft mij bijgestaan. En laat zomaar in hun leven meer en meer ook het beeld, het evenbeeld van Christus zichtbaar worden. We bidden u voor hen die van deze dingen geen weet hebben, behalve misschien een theoretisch weten. Heren, als we nog buiten en zonder u leven, wat wagen we dan veel? En wat is het gevaar waaraan we blootgesteld zijn dan onuitsprekelijk groot? En wat zijn we dan ook dwazen? Dat we op zo'n grote zaligheid, als ons in uw woord wordt voorgesteld, geen acht nemen. Bekeer nog en hoor ons nog, heren, en neem onze dank nog aan en zegen ons nu ook verder en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.